Hartelijk welkom bij deze serie uitzendingen van Christen voor Israël, waarin we moeilijke bijbelteksten ten aanzien van Israël willen bespreken. Wat zijn moeilijke bijbelteksten? Dat zijn teksten die vaak tegengeworpen worden door medebroeders of zusters die eigenlijk niet meer zien dat Israël nog een bijzondere rol heeft in Gods plan met de wereld. En in deze uitzending willen we stilstaan bij Galaten hoofdstuk 3. In de derde hoofdstuk van de Galatenbrief spreekt Paulus over de wet en over het Jodendom. Hij doet dat op een voor ons gevoel vrij negatieve manier, waaruit je de indruk zou kunnen krijgen dat alles rondom de wet, de Tora, het Oude Testament, het Joodse volk, Israël, het Jodendom, dat het allemaal zou hebben afgedaan. Die indruk zou je krijgen als je gewoon zo dat hoofdstuk leest. En nou is het een vrij lang hoofdstuk. Het zou jammer zijn als we veel tijd innemen dat hoofdstuk in zijn geheel te lezen. Ik wil een paar passages daaruit oplichten voor u. Zoals bijvoorbeeld in vers 2, waar Paulus dan schrijft: dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? En vers 3, bent u zo dwaas, u die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? En vers 10, want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En vers 13, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan het hout hangt. En vers 27, want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek, daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije, daarbij is het niet van belang dat men man of vrouw is, want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Dat klinkt, als je dat zo op je in laat werken, alles van nou, alles wat met Israël te maken heeft, met Joden, met Jodendom, hou erover op, dat is afgedaan, dat is voorbij. We leven in een nieuwe tijd, de kerk van Christus staat centraal en al dat andere is van vroegere tijden. Je hebt het gevoel dat Paulus hier negatief spreekt over de Tora, over de wet, over de eerste 5 boeken van Mozes, die door God gegeven zijn als een heilige inzetting. Christenen die geen rol meer zien in Israël, en u herkent die discussies misschien wel in uw eigen gemeente of kerk of vriendenkring, mensen die geen rol meer zien voor de plaats van Israël in Gods plan met de wereld, die zeggen dan vaak, zie je wel, de wetgeving, de Tora, het hart van het Jodendom, de boeken van Mozes, het is voorbij, het wordt zelfs een vloek genoemd. Jezus heeft ons vrijgekocht van die vloek, dus blijf er ver van. Het Jodendom heeft geen rol meer, Israël als volk van God heeft ook geen rol meer. Alles draait centraal om het geloof in Jezus, dat is het hart, de kern. En daarmee maakt het niet meer uit wat je afkomst is, ook of je Jood bent of niet. Voor de komst van Jezus was het volk Israël Gods volk, maar nu niet meer. Alleen het geloof in Jezus is wat telt. Punt. Klinkt op zich aannemelijk en velen zeggen dit en denken dit hardop. Toch, als je de hele Bijbel goed kent, komt het wel wat merkwaardig over en ook een beetje dubbel over. Want ja, diezelfde Paulus die hier zo ogenschijnlijk negatief over de wet spreekt tegen die gemeente in Galaten. Hè, overigens tussen haakjes Galatië, dat is een streek in het midden van het huidige Turkije. Wat zeg maar bij Ankara in de buurt en dan iets naar het oosten. Die hele streek heette Galatië. En daar waren in de tijd van Paulus meerdere jonge, nieuwe christelijke gemeenten. En hij schrijft dus die brief aan die gemeenten van heidenchristenen. Heidenen die tot geloof in Jezus zijn gekomen. Merkwaardig is dat diezelfde Paulus in zijn Romeinenbrief juist heel positief over de wet spreekt. En positief spreekt over de blijvende plaats van Israël. Dat is zelfs het doel van de Romeinenbrief, om aan te geven dat het Joodse volk nog steeds dat zij de aanneming tot kinderen van God hebben. Zij hebben de verbonden en de beloften en de eredienst en de wetgeving. En op zoveel andere plaatsen in de Bijbel wordt heilig gesproken over de wet, in plaats van negatief als een vloek. Ik noem een paar voorbeelden. Diezelfde Paulus in Galaten 6. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om te vervullen, zegt Jezus zelf in Matthäus 5. Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. Diezelfde Paulus, maar dan in Romeinen 3. En dan in Romeinen 7. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. En in Romeinen 13. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. En diezelfde Paulus in zijn brief aan Timotheus. Maar wij weten dat de wet goed is als men die wettig gebruikt. En dan in het Oude Testament wordt natuurlijk enorm uitvoerig gesproken over de heiligheid van de wet die van God komt. De Torah van God gegeven. De langste psalm die er is, 119, is één groot lofgedicht op de wet, op de Torah. In Psalm 119, vers 160, daar wordt zelfs gezegd dat de wet van God waarachtig is. Dus daar zit waarheid in. In vers 160 staat, vanaf het begin is uw woord, de Torah, waarachtig. Al uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig. Dat is bijzonder, hè? Zo diep waarachtig en vol waarheid is de wet van God. En vers 165 uit diezelfde psalm. Voor wie uw wet lief hebben, hebben diepe vrede. Voor hen ligt er geen struikelblok. Het hele Oude Testament en ook op veel plaatsen in het Nieuwe Testament wordt op een heilige en eerbiedige manier gesproken over de wet, de Torah, de inzettingen, de woorden van God als een waarheid. De wet, de Torah, Gods instellingen zijn niet door mensen bedacht, maar zijn als iets heiligs door God zelf aan zijn volk gegeven. Wat is er aan de hand dan toch dat Paulus in Galaten ineens voor ons gevoel, zeg ik, een andere toon aanslaat over die wet en zelfs spreekt over de vloek van de wet? Wel, misschien moeten we eigenlijk eerst zeggen, als we kijken naar de christelijke kerk, de christelijke gemeente, vanaf het eerste begin, die eerste vroege christelijke gemeente, tot op de dag van vandaag in de wereldkerk, zijn er, als het gaat over Israël en over het Joodse volk, zijn er eigenlijk twee uitersten. Je hebt mensen die geloven dat Israël nog steeds Gods volk is en God een doel met Israël heeft. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, dat zie ik helemaal niet meer zitten. Israël is uitgespeeld, dat speelt geen rol meer. Maar in die discussie, in die verschillende kampen, zou je zeggen, zijn er ook nog twee uitersten. Het ene uiterste is de vervangingstheologie, de vervullingstheologie, de verbredingstheologie. Dat is eigenlijk een aantal woorden die eigenlijk gaan over hetzelfde. Namelijk, met de komst van Jezus is de rol van Israël uitgespeeld. Israël speelt geen rol meer. Het Jodendom speelt geen rol meer. Jood zijn maakt ook niet meer uit. Ze zijn ook niet meer Gods uitverkoren volk. Alles draait centraal om de christelijke gemeente rond haar hoofd Jezus. Dat is het ene uiterste. Israël is totaal uitgespeeld. Je ziet ook dat vanuit die hoek ook heel veel kritiek komt op Israël. En aan alle terminologieën, alle beschuldigingen over Israël die we in de media zien passeren, hoor je ook in die kringen. Aan de andere kant heb je ook een ander uiterste. Dus in de kring van mensen die wel geloven dat Israël nog steeds Gods volk is, Gods uitverkoren volk, dat God een plan met zijn volk heeft, dat God zijn volk ook terugbrengt aan het einde der tijden. Ook in die kant heb je een uiterste valkuil. En die valkuil is dat sommige mensen in hun liefde voor Israël als het ware doorschieten en dan eigenlijk zeggen van, als christen die gelooft in Jezus, moet je eigenlijk ook Joods gaan leven. Dus je moet de Sabbat onderhouden, je moet de 613 geboden en verboden onderhouden. Je moet de Joodse feesten gaan vieren, kerstfeest, paasfeest, pinksterfeest, dat vervalt. En je moet zelfs je jongetje dat geboren wordt op de 8e dag laten besnijden. Je moet dus feitelijk helemaal Joods gaan leven en Joods worden. Dat klinkt op zichzelf mooi en vroom, maar toch, dat betekent, en dat is waar Paulus tegenaan loopt, dat betekent dat het geloof in Jezus Christus dan niet meer voldoende is. Je moet dan ook zelf eerst nog een heleboel gaan inbrengen om een waarachtig christen te zijn. En daar loopt Paulus tegenaan. In Galaten, dus de streek Galatië, waren mensen die zeiden als een heiden, als een burger, een inwoner van onze dorp of stad, tot geloof in de Heer Jezus komt, de Heilige Geest ontvangt, een nieuw mens wordt, zich wil laten dopen en lid wil worden van de gemeente, dan moet hij ook de wet, de Torah van God volledig gaan naleven. En dan zou je dus kunnen zeggen, het kruis van Christus is dan niet meer voldoende. Er moet nog wat aan worden toegevoegd. En dat is waar Paulus hier tegenaan loopt. En in zijn felheid daartegen ageert. En zegt van, hoe kan het toch dat je weer onder de wet gaat leven? We zijn nou juist vrijgemaakt. We zijn nou juist door God verlost. Door genade alleen. Puur alleen door wat Christus aan het kruis heeft volbracht. En ook zegt Paulus dan, de Heilige Geest, die heb je niet ontvangen omdat je je keurig aan de wet houdt. De Heilige Geest heb je ontvangen omdat je door de verkondiging van het evangelie geraakt bent en tot bekering bent gekomen, tot geloof in de Heer Jezus. De Heilige Geest hebt ontvangen. Die geest heb je niet ontvangen door de werken van de wet. Die geest heb je ontvangen door je geloof in de Heer Jezus. En dan zegt Paulus, de Heilige Geest is niet een vrucht van jouw goede werken, van al het goede wat je doet. Nee, de Heilige Geest is uit genade door het geloof aan jou gegeven. Daar gaat het hier om. Paulus ageert dus niet tegen de wet op zich, maar ageert er tegen dat christenen denken, ik moet als een Jood gaan leven, terwijl we dat niet zijn. En hij vergelijkt het dan ook een beetje met de godsdiensten uit die tijd, de Griekse en Romeinse godsdiensten, die vele goden in al die tempels en mensen daar van alles deden om de goden gunstig te stemmen. Want als ik dan God maar gunstig stem, denk aan al die goden als Artemis en Zeus en Apollo en noem ze maar op. Als ik die dan maar gunstig stem door mijn levensstijl, dan zal die mij ook wel een goede oogst en gezondheid en veel kinderen geven. Nou, dat soort ideeën, daar wil Paulus tegen in. Wij als christenen uit de heidenen leven alleen door het geloof. Wij leven alleen door de genade, door wat Christus heeft volbracht voor mij. En Paulus verwijst dan naar Abraham. Dan zegt hij, het ging zo met Abraham eigenlijk al precies als dat het met ons gaat. God heeft Abraham geroepen. Abraham hoorde Gods stem. En hij geloofde God. En hij vertrouwde God. En Abraham had nog geen wet, geen Torah. Die kwam pas 430 jaar later, zegt Paulus. En toch, Abraham geloofde God. Hij vertrouwde op God. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Zijn geloof, zijn vertrouwen op God, zonder er ook maar iets van te zien, want hij had nog geen zoon. En samen met zijn vrouw Sarah waren ze al oud. En in biologische zin kon Sarah geen kinderen meer krijgen. En toch vertrouwde Abraham op God. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. En dat is het wezen, bedoelt Paulus te zeggen, van ons geloof. Ondanks dat we er misschien nog weinig of niets van zien, maar we geloven het, want we houden vast aan Gods belofte. En bij Abraham ging het erom, hij had niets en hij verwachtte alles van God. En God rekende hem dat uit genade tot gerechtigheid. En dan zegt Paulus eigenlijk tegen die mensen in Galatië, als jullie dan denken dat je naast het geloof in Jezus en de genade die je van hem ontvangt, als je dan ook nog meent dat je al die 613 geboden en verboden moet onderhouden, weet dan wel, zegt Paulus, dat een ieder die niet blijft in alles wat in het boek van de wet geschreven staat, vervloekt is. Paulus wil dus eigenlijk zeggen, weet wel wat je doet. Weet wel wat je doet als je die grote eisen aan je medebroeders en zusters en aan jezelf gaat opleggen. In het Jodendom, daar weten we dat God er al rekening mee hield dat mensen die geboden niet konden onderhouden. Die wet was te zwaar voor mensen om te onderhouden. En God gaf dan ook Yom Kippur aan het Joodse volk, de grote verzoendag. De grote verzoendag waar Joden hun schuld belijden aan God, waar Joden naar de synagoge gaan, waar de samenleving even stil ligt, en waar Joden bidden om vergeving van al hun zonden, ook hun zonden belijden, en dan ook vergeving ontvangen nadat er 10 dagen zijn geweest van die 10 ontzagwekkende dagen waarin je nadenkt over je zonden, ook in de afgelopen periode. En dan geldt Psalm 3 natuurlijk, ook in de psalm, als een prachtige psalm van vergeving. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw jeugd vernieuwt als die van een arend. En waar hij dan zegt, hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Dat is Yom Kippur, grote verzoendag. Zo functioneert het in het Joodse volk. Het gaat bij Paulus hier dus niet om Joden die de wet houden te veroordelen, ook niet om het Jodendom te veroordelen, ook niet om de wet te veroordelen. Het gaat er hier om dat Paulus felle kritiek uit op die christenen die tot geloof in Jezus komen en dan aan een ander vertellen dat ze ook nog de wet als niet-Jood moeten onderhouden. En dan zegt Paulus, het is duidelijk dat door diezelfde wet niemand gerechtvaardigd wordt. Want de wet kan geen zonde vergeven, de wet kan alleen zonden aanwijzen. Het is ook helder, in het Jodendom en in het Oude Testament, daar worden Joden niet gerechtvaardigd omdat ze de wet netjes onderhouden. Nee, want zij waren al uitverkoren volk. Zij waren al aangenomen als Gods volk. God was hun God en zij zijn Gods volk. Nog voordat ze de wet kregen, was aan het Joodse volk gegeven het kindschap van God en de verbonden. En dan komt de wet erbij en die wet krijgen ze dan. Waarom? Omdat God wil dat ze een heilig volk zijn. Een heilig priesterlijk volk. Dat dat in de praktijk niet altijd zo uitgekomen is en het volk vaak andere goden hier navolgen, dat is een ander verhaal. Maar eerst waren ze uitverkoren volk, toen kregen ze de wet om heilig voor God te leven. En wat de wet niet vermocht, zo zegt Paulus dan, heeft christelijk verwerkelijkt. Hij heeft ons vrijgekocht. Het woord vrijgekocht in het Grieks duidt ook op het vrijkopen van slaven. Je kon in die tijd een slaaf tegen geld vrijkopen en dan was hij vrij. En zo was de offerdienst in de tempel ook een vrijkoping van het volk van God in het offer. Vrijkoping van hun slavernij aan de zonde en aan de dood. En dat offer verwees naar het ware offer, Jezus Christus. Abraham werd dus gerechtvaardigd door zijn geloof. En in dat verbond werd gezegd dat hij en in hem en zijn nageslacht alle volken van de aarde gezegend zullen worden. Wij worden gezegend door de Messias van Israël, Jezus Christus, die voor ons de wet volbracht heeft en die wij in geloof mogen aanvaarden en daarin zijn genade en leven mogen ontvangen. Daar hoeven wij zelf niet nog een heel eisen- en takenpakket aan toe te voegen. Dus als Paulus spreekt over de vloek van de wet, dan zegt hij niet dat de wet slecht is, maar dan zegt hij, de wet is heilig en goed, zoals Jezus zei. Maar wij kunnen die wet nooit onderhouden. Sterker nog, we worden zelfs door die wet veroordeeld. En Israël kreeg Gods zegeningen en verbonden niet omdat ze zo keurig netjes de wet onderhielden, maar door het verbond. Het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Door de verkiezing en niet door de wetshandhaving. En dan, natuurlijk betekent het feit dat Paulus dus ageert tegen het plicht dwangmatig opleggen van de wet aan niet-Joodse christenen, betekent niet dat de wet helemaal geen functie heeft. Natuurlijk, in die wet zitten een heleboel wijsheden, een heleboel waardevolle richtlijnen voor ons leven. Maar dan zijn we al christen, dan zijn we al gerechtvaardigd. Dan hebben we uit genade het leven ontvangen. En dan willen we ook voor God zuiver leven. En denk bijvoorbeeld aan de 10 geboden. Denk aan eer uw vader en uw moeder. Denk aan gij zult niet stelen, gij zult niet doodslaan, gij zult niet begeren. Dat zijn wijsheden voor ons leven. Maar niet om ons heil mee te verdienen, maar om voor God uit dankbaarheid als christen te leven. En dan tot slot, aan het einde van Galaten 3, daar komt de climax. De tekst die wel het meest wordt gebruikt, of misschien wel, nou het meest, maar toch in ieder geval heel vaak wordt gebruikt in discussies binnen de kerk, binnen de gemeente, over is Israël nou wel of niet Gods volk? Heeft Israël nou wel of niet een rol in Gods heilsplan? Dan zegt Paulus aan het einde van Galaten 3 dat het niet meer van belang is of je Jood bent of Griek, man of vrouw. Deze tekst wordt heel vaak aangehaald en ook ons vaak tegengeworpen. Zie je wel, het maakt niet meer uit of je Jood of Griek bent. Griek staat dus voor niet-Jood, voor heiden. Het maakt niet meer uit. Het verschil is verdwenen, het onderscheid is weg. Het gaat nu alleen nog maar om de christelijke gemeente met Jezus in het centrum. Dat is eigenlijk best wel merkwaardig als je die tekst zo leest. Het is niet meer van belang of je Jood of Griek bent. Sterker nog, dat van belang is toegevoegd door de vertalers van de herziene statenvertaling. Letterlijk in het Griek staat er is geen Jood, er is geen Griek. Er is geen man, er is geen vrouw. Daarmee bedoelt Paulus, het is niet meer van belang of je Jood of Griek bent. Door het geloof in Jezus mag je behouden worden. Dat betekent niet dat het Jodendom afgedaan is. Dat betekent alleen, het maakt niet meer uit of je Jood bent. Je hoeft niet meer als heiden, als je in de God van Israël gaat geloven, hoef je niet meer proseliet te worden en je aan te sluiten bij het Jodendom en alle regels te onderhouden. Je mag als heiden al rechtstreeks naar de Heer Jezus gaan en een kind van God worden. Dat is wat Paulus bedoelt. Het onderscheid is in die zin verdwenen. Maar het Jodendom en het Joodse volk en alle verbonden en beloften aan Israël zijn gewoon nog steeds van kracht. Een mooi voorbeeld daarvan is Cornelius. We lezen over hem in Handelingen. Cornelius is een Italiaan, een militair. Die woont in Israël, want Israël was bezet door de Romeinen. Hij is een officier, een centurio. En dan gaat Petrus hem bezoeken naar allerlei verwikkelingen. En dan op het dak en dan bij de leerlooier Simon. En dan gaat Petrus naar Cornelius toe en dan verkondigt hij hem het evangelie. Cornelius geloofde in de God van Israël. En Cornelius deed goed. Hij gaf aalmoezen aan het volk. En hij hield van het Joodse volk. En hij geloofde in de God van Israël. Maar hij kende Jezus nog niet. En dan gaat Petrus bij hem op bezoek. En dan verkondigt hij met evangelie. De Heilige Geest komt over het hele gezin. En ze komen tot geloof in Jezus. Dat betekent, we hoeven niet meer net als Cornelius eerst aan te sluiten bij het Joodse volk om een kind van God te worden. Wij mogen als niet-Joden ook een kind van God worden. We mogen delen in de zegeningen van het nieuwe verbond met Israël. Door de koning van Israël. Door de Messias van Israël. De verlosser van Israël. Jezus Christus. En dat is het hele punt waar het hier om gaat. Het gaat er dus ook niet meer om dat je dus eerst Jood hoeft te worden. En hij zegt, zelfs maakt het ook niet uit of je man of vrouw bent. Blijkbaar was dat in die tijd een issue. als het gaat om het geloof in God. Dat maakt zelfs niet uit of je een slaaf bent of een vrije burger. Alle rangen en standen, alle etnische afkomsten, welk geslacht je ook toebehoort, je mag door het geloof in de Heer Jezus een kind worden van de God van Israël en aansluiten en delen in de zegeningen van het nieuwe verbond. Dat is wat Paulus hier bedoelt. En daarom doet hij negatief over de wet. Niet, of al klinkt het alsof hij negatief doet over de wet, maar dan de wet die door de nieuwe christenen zou moeten worden aangenomen. Maar het verbond met Israël, de rol van Israël, de plaats van Israël in Gods heilsplan, Gods toekomstbelofte voor Israël, alles wat er in de toekomst gaat gebeuren met Israël, de terugkeer van het volk naar het beloofde land, wat nu al bijna voor 50% is voltooid. En dat gaat door. En al Gods beloften en de grote toekomst, de koning die terugkomt en die zal zitten op de troon van David in Jeruzalem, die zal heersen over Israël. Het woord van de Heere, de wet, zal weer uitgaan van Sion en Jeruzalem. Dat blijft allemaal van kracht. En wij hoeven niet krampachtig van alles in te brengen. Wij hoeven alleen maar gelovig te aanvaarden en God te vragen of hij ons wil sterken, heilig voor hem te leven. Hartelijk dank voor het kijken naar deze uitzending. Ik hoop dat u er iets mee kunt doen. Heeft u vragen, dan schroom niet een mailtje te sturen naar Christen voor Israël. Dan komt die vanzelf bij mij terecht. Ik wil graag afsluiten met gebed. Trouwe God, Vader in de hemel, wij danken u. Wij prijzen u, wij eren u om wie u bent. U die de God van Israël bent en die onze Vader wil zijn door Jezus Christus, de Messias van Israël en de heiland van ons leven. Wij bidden u, Heere, dat wij meer en meer verrijkt mogen worden door inzicht in uw woord. Dat wij meer en meer verrijkt mogen worden met wat u doet met Israël, met wat u doet met de wereld en wat u wilt doen met ons persoonlijke leven. Heer, neem het zondige van ons weg en mogen wij groeien in wijsheid, groeien in inzicht. En zegen ons ook, Heer, om op een goede, inhoudelijke, waardevolle en liefdevolle manier om te gaan met hen die wellicht anders denken, maar dat we samen ook al zoekende u mogen eren en u mogen kennen. Heer, wees ook met uw volk Israël. Heer, uw volk Israël wat van alle kanten wordt bedreigd. Niet alleen door allerlei terroristische groepen, maar ook in de internationale politiek en in de media, waar uw volk altijd elke dag weer wordt beschimpt en beschuldigd. Ontferm u over Israël. Geef uw volk vrede. Breng uw volk thuis. En mag er ook voor de andere inwoners van het land rust en vrede zijn. Heer, ontferm u over ons in Jezus' naam. Amen.